Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. We zingen nu Psalm 89, het eerste en ook het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Psalm 89, 1 en 7. Leiden we nu het christelijk geloof in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen. En dan zingen we daarna Psalm 143, het tiende vers. Leer mij, o God, van zaligheden mijn leven in uw dienst besteden. Een lied van toewijding nadat we met elkaar het christelijk geloof beleden hebben. Psalm 143, vers 10. Ik nodig u uit om in uw hart met mij mee te zeggen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, die op de derde dag weer is opgestaan uit de doden, opgevaren is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Worden we nu stil voor het aangezicht van de Heer onze God en bidden we om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Laten we bidden. Heer, nu wij hier zo vanmiddag bijeen zijn, willen we u hartelijk danken voor uw bewaring, voor uw trouw, voor uw genade, uw geduld met ons. Mensen die zo makkelijk aan u voorbij leven, mensen die zo tekortschieten in de liefde voor u en de liefde voor onze naasten. Heren, we belijden aan u onze schuld. En tegelijkertijd mogen wij ook geloven dat u een God bent die niet moe wordt om naar ons om te zien. Om ons op te zoeken. Om ons aan te spreken met woorden van genade. Om ons uw evangelie te laten verkondigen. Om ons te wijzen op uw Zoon Jezus Christus. Heren, we danken u voor wie u bent. God van trouw, zo oneindig trouw, wij kunnen het niet bevatten. We danken u voor uw woord. Uw woord waarin u uzelf bekend maakt. Uw woord waardoor wij u kunnen leren kennen. Uw woord waar we mee bezig mogen zijn, wat we ook vanmiddag weer open mogen doen, waarvan we geloven mogen dat u door uw woord tot ons spreekt. En heren, dan bidden we ook of u dat vanmiddag wilt doen. Zoals ik vanmorgen hier op deze plaats uw woord al open mocht gaan. En uw woord verkondigd mocht worden. Heere God, wilt u dat ook vanmiddag opnieuw doen? Omdat we het zo nodig hebben. Omdat we vanuit onszelf zo snel de weg kwijt zijn. U niet kennen. Omdat we het zo nodig hebben dat u uzelf aan ons bekend maakt. Wilt u dat ook vanmiddag weer doen en ons vanuit uw woord ook wegen wijzen die wij gaan mogen. Heren, we bidden voor elkaar. Of we het verstaan mogen, jong en oud. Gaat u de rijen maar door. Hier in de kerk en ook bij mensen die misschien thuis meeluisteren of op andere plekken. En wilt u zo ook vanmiddag hier uw koninkrijk weer bouwen. We danken u dat we al met elkaar mochten zingen over uw goedheid, over uw trouw. Dat we ook met elkaar mochten belijden hoe goed het is ook om ons leven aan u toe te wijden. God van zaligheden, zo zongen wij. God van verlossing.
zaligheid, eeuwig geluk. Heer, het is toch eigenlijk niet te bevatten. We bidden u. Maak uzelf dan ook vanmiddag maar zo weer bekend. We dragen elkaar aan u op. Maar ook hen die misschien wel hadden kunnen komen, maar er vanaf hebben gezien. Omdat ze geen zin hadden. Niet nodig vonden. Andere dingen te doen hadden die ze op dat moment, die ze nu belangrijker vinden. Heere God, als zij hun plaatsje vanmiddag leeg laten, u kent ze wel. Zoekt u ze dan toch maar op. En als ze niet konden komen, omdat ze andere verplichtingen hadden, wilt u ze dan ook op de plek waar ze zijn, toch goed en erbij zijn. Heere, zo bidden we. Voor heel de gemeente, voor heel uw kerk, niet alleen hier, maar overal in deze wereld, ook daar waar ze vervolgd wordt, wilt u ook daar uw kerk bouwen en sterken, versterken, te midden van alle tegenwind. Heer, zo vragen wij u of u ons gebed wil horen, de bediening van uw woord wil zegenen, uit genade alleen om Jezus wil. Amen. Wij openen de Heilige Schrift in het Nieuwe Testament. In de tweede brief van Paulus aan Timotheus. Dan lezen we uit dit hoofdstuk, uit dit Bijbelboek, het derde hoofdstuk. 2 Timotheus 3. Dus het Nieuwe Testament, brieven van Paulus. En dan zitten we dus achterin het gedeelte van de brief van Paulus. Hè, de persoonlijke brieven. Timotheus 1, 2 Timotheus, Titus. We lezen 2 Timotheus 3. En weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken, want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. Geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Ze hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af. Want tot hen behoren zij die de huizen binnensluipen en vrouwtjes in hun macht krijgen, die met zonden beladen zijn en door allerlei begeerte gedreven worden, die altijd leren en nooit tot kennis van de waarheid kunnen komen. Op de wijze waarop Jannes en Jambres tegen Mozes ingingen, zo gaan ook zij tegen de waarheid in. Zijn mensen met een verdorven gezindheid en wat het geloof betreft verwerpelijk. Maar ze zullen het niet veel verder brengen, want hun dwaasheid zal voor ieder volstrekt duidelijk worden, zoals dat ook bij die twee het geval was. Maar u hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding. In mijn vervolgingen en lijden zoals die mij overkomen zijn in Antiochië, in Iconium en in Lystra. Wat heb ik al niet aan vervolgingen doorstaan? En uit die alle heeft de Heere mij verlost. En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden. Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan. Ze misleiden en worden misleid. Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt en u van jongs af de heilige schriften kent die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn tot elk goed werk, volkomen toegerust. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Zalig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren in hun hart. Amen. De verkondiging zal vanuit dit schriftgedeelte zijn met als nadruk bij vers 14 en 15, als tekst vers 14 en 15. Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt. En u van jongs af de heilige schriften kent die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. En het thema voor de verkondiging is blijven bij wat je geleerd hebt. Dat schreef ik boven de preek. Blijven bij wat je geleerd hebt. Naar aanleiding van 2 Timotheüs 3 vers 14 en 15. Maar we gaan eerst nog een keer met elkaar zingen uit Psalm 25 nu vers 2 en 6. Psalm 25, 2 en 6. En u krijgt ook gelegenheid om uw liefdegaven te geven. De collectes zijn bestemd voor noodhulp Jemen. Dat is de eerste. De tweede collecte voor de instandhouding van de eredienst. En de derde voor het kerkgebouw. Van harte aanbevolen. En dan zingen we dus Psalm 25, 2 en 6.
geroepen gemeente van Christus. Af en toe heb je als dominee wel eens een gesprek met iemand die het niet eens is met hoe bepaalde dingen in de gemeente gaan. Iemand heeft bijvoorbeeld moeite met het feit dat tegenwoordig zoveel mensen aan het heilige avondmaal gaan. Dat kan toch niet, dominee, wordt er dan gezegd. Is dat nou wel helemaal echt? Als je naar het heilige avondmaal gaat, dan moet er toch wel iets met je gebeurd zijn. Dan moet je toch wel bekeerd zijn, dan moet je daar toch wel echt naar leven. Dat zijn dan vragen die dan naar boven komen, die dan gesteld worden. Als je daar dan in alle voorzichtigheid op doorvraagt, dan blijkt het nog wel eens zo te zijn dat deze toch wel wat kritische vragen te maken hebben met het feit dat men het vroeger heel anders geleerd heeft. Zo ben ik niet opgevoed, dominee, wordt er dan wel eens gezegd. U herkent het misschien wel. Misschien spelen hier in Noordwijk wel heel andere dingen. Het zou zomaar kunnen. Ik vind het altijd heel belangrijk in ieder geval om wel goed te luisteren. Want wat mensen vroeger geleerd hebben, dat wat ze in hun leven hebben meegekregen, wat hen is meegegeven, soms door hele wijze mensen, daar moet je niet zomaar aan de kant schuiven. Daar kan heel veel levenswijsheid in zitten of beproefde geloofskennis. En daar kun je soms heel veel van leren. Ook als nog relatief jonge dominee. Dat is de positieve kant. Maar er zit ook een andere kant aan. Want je kunt er natuurlijk ook in blijven hangen. Dat je zo geneigd bent om vast te houden aan dat wat je van huis uit hebt meegekregen, of vroeger op school geleerd hebt, dat je onvoldoende oog hebt voor het feit dat bepaalde dingen nu eenmaal ook kunnen veranderen. Of zelfs moeten veranderen. Dat soms ook gewoon iets heel positiefs kan zijn. Zo is dat ook geldt op andere terreinen in het leven. Op je werk bijvoorbeeld, dan gaan de dingen toch ook niet meer zoals 10, 20 jaar geleden. Of zoals je te vroeger op school hebt geleerd. Wat is er allemaal niet veranderd door de komst van de computer en van het internet? Het is natuurlijk wel waar dat niet elke verandering een verbetering is. Je hoeft daarom ook niet altijd overal klakkeloos in mee te gaan. Zeker ook niet in de kerk. Maar als je bij een verandering alleen maar terug kunt vallen op het argument, ja, maar zo heb ik het vroeger niet geleerd, of zo ben ik niet opgevoed. En als dat dan het einde van alle discussie is, ja, dan kom je natuurlijk niet echt verder. Dan kom je terecht in een soort traditionalisme, wat wel heel krampachtig aandoet. En wat trouwens ook heel frustrerend kan zijn voor een ander, die zich wel rekenschap probeert te geven van wat er om hem heen gebeurt. Heb je dan helemaal geen boodschap aan wat die ander denkt of ziet? Nou, lijkt het zo te zijn natuurlijk dat de tekst van vanmiddag toch vooral het gelijk geeft aan die mensen die graag vast willen houden aan het oude. En dat wat hen zo vertrouwd is. Want je zou kunnen zeggen, zo staat het er toch gewoon. Heel letterlijk, blijf bij wat u geleerd hebt. Is dat dan een oproep om als gemeente, en misschien ook wel heel persoonlijk, toch vooral in de eerste plaats te proberen om zoveel mogelijk behouden te zijn? Dat we zoveel mogelijk proberen te bewaren wat we altijd gedaan hebben. De manier hoe we gemeente zijn, hoe we onze kerkdiensten inrichten, hoe we over onderwerpen denken als zondagsheiliging, huwelijk en seksualiteit, noem maar op. Dat is natuurlijk best een spannende vraag. Juist ook omdat we in een tijd leven waarin de dingen om ons heen juist heel snel veranderen. Ook de normen en de waarden die men belangrijk vindt. Hoe gaan we daar dan mee om? Mogen we ons daar dan zomaar voor afsluiten? Dat kan toch eigenlijk ook niet. Paulus schrijft aan Timotheus, blijf
bij wat u geleerd hebt. En waarvan u verzekerd bent, wat u is toevertrouwd, zo kun je dat ook vertalen. Omdat u weet van wie u het geleerd hebt en u van jongs af de heilige schriften kent die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Jezus Christus is. Tijd om deze oproep eens wat beter te gaan bekijken. En dan wil ik graag beginnen bij de context, bij het verband waarin ze staat, want dat is wel belangrijk, denk ik. De tekst van vanmiddag staat in een hoofdstuk waarin heel indringend gewaarschuwd wordt voor dat wat er in de laatste dagen zal gaan gebeuren. Kijk dan maar eens mee naar het eerste gedeelte van hoofdstuk 3. En dan staat er, en weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Zo begint het. In de laatste dagen. Die laatste dagen worden de eindtijd bedoeld. En dan moet je bij de eindtijd niet denken aan de laatste paar maanden of de laatste paar jaren voordat de Heer Jezus terug zal komen. Nee, bijbels gezien, en dat is denk ik heel belangrijk om dat wel even scherp te hebben. Bijbels gezien is de eindtijd de tijd tussen de uitstorting van de Heilige Geest in Handelingen 2 en de dag van de wederkomst die nog komen gaat. De eindtijd, als je daar al van mag spreken, van de eindtijd, dan is dat dus een tijd die dus al lang begonnen is. Ze is nu al bijna 2000 jaar gaande. En ook wij leven daar middenin. In die laatste dagen dus. En Paulus schrijft nu dus aan Timotheus: weet dat er in de eindtijd, dus dat kan dus ook gelden voor onze tijd, dat er in de eindtijd, in de laatste dagen, dat er zware tijden zullen aanbreken. Hoezo dan? Nou, en dan volgt er een hele opsomming van hoe de mensen zich in die tijd zullen gedragen. Om te beginnen, ze zullen liefhebbers zijn van zichzelf. Dus geen liefhebbers van God, hè, wat eigenlijk de bedoeling is, maar liefhebbers van zichzelf. En het is niet voor niks dat Paulus hiermee begint. Want hier ligt de wortel van alle kwaad. Al die andere dingen die Paulus vervolgens allemaal nog noemt, en dat zijn er toch een heleboel, maar die zijn het gevolg van dit eerste. Dat de mensen liefhebbers zullen zijn van zichzelf. Als mensen vooral zichzelf heel belangrijk gaan vinden en daarbij aan God voorbij gaan, ja, dan is het ook niet vreemd dat ze geldzuchtig worden. Dat ze dan ook altijd maar meer willen hebben. Of dat ze dan een hele grote mond krijgen, dat het grootsprekers worden. Of mensen die hoogmoedig zijn. En zo noemt Paulus nog een heleboel dingen meer. Lasteraars, kwaadsprekers, ondankbaar, onverzoenlijk, enzovoort, enzovoort. Het is nogal een lijst, een opsomming. Je wordt er niet echt blij van als je dat zo leest. Maar het zal er allemaal wel zijn in de laatste dagen, in de eindtijd. En het is dan ook een illusie, het is ook een vergissing om te denken dat het met de mensheid langzaam maar zeker wel steeds beter zal gaan. Dat de mensen steeds beschaafder zullen worden na verloop van tijd. Dat is iets wat in bepaalde kringen in onze samenleving wel gedacht wordt. En een land als Nederland zou daar zelfs dan in voorop moeten leven. De beschaving die steeds verder voortschrijdt. Nou, Paulus leert ons wel iets anders. Want het ene dieptepunt zal gevolgd worden door het andere dieptepunt. En het zal niet ophouden, het zal telkens maar doorgaan. Het wordt misschien zelfs alleen maar erger. Het wereldbeeld wat Paulus hier in die eerste verse van 2 Timotheus 3 schetst, schreef iemand, dat is de uiterste consequentie van een mensheid die met God gebroken heeft. Als de mens God niet meer nodig heeft, wat krijg je dan voor wereld? Dan krijg je een wereld met mensen die aan de ene kant misschien wel geweldig intelligent zijn. En daarom ook bijna oppermachtig. De mogelijkheden die wetenschap en techniek ons aanreiken, lijken oneindig. Maar aan de andere kant, schreef diezelfde persoon, krijg je tegelijkertijd ook een wereld vol mensen die geestelijk aan lager wal zijn geraakt. En soms zelfs in moreel opzicht misdadig. Is het niet heel herkenbaar? Wat een bagger kom je soms niet tegen. Op internet, via social media, in kranten soms ook gewoon. Onder het mom van vrijheid van meningsuiting lijken we alles maar te mogen zeggen of schrijven, ook al raakt het kant nog wal en worden mensen daardoor soms heel diep beschadigd. Mensen worden soms gewoon letterlijk doodgewenst, omdat ze er een opvatting op nahouden die een ander niet aanstaat. Over verwaandheid gesproken en liefdeloosheid. De mensen met de grootste mond, ze lijken in onze vrije, losgeslagen, zogenaamd beschaafde samenleving oppermakken, oppermachtig. En om nog maar iets heel anders te noemen, Paulus heeft het ook over roekeloosheid. Roekeloosheid, spotten met je leven. Het is toch kicken om op het dak van een rijdende trein te gaan zitten die in volle vaart over het spoor dendert en daar dan natuurlijk een filmpje van te maken en die met zoveel mogelijk mensen te delen. Verzin ik niet zelf, hè? Dat gebeurt gewoon. Ben je dan niet helemaal de weg kwijt? Ook dit is een heel duidelijke uiting van een leven zonder God. Want als je God niet kent, ja, wat moet je dan? Dan moet je er nu uithalen wat erin zit. Ook al gaat het misschien ten koste van een ander. Ook al loopt je eigen leven daardoor misschien wel gevaar. Je moet er uithalen wat erin zit. Want morgen kan toch zomaar voorbij zijn. De mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. Dat is wat er zal gaan gebeuren. En dat is wat er ook gebeurt. Ook in onze tijd. En laten we het niet onderschatten. Maar ook de christelijke gemeente krijgt ermee te maken. Want Paulus heeft het dan in vers 5 over mensen met een schijn van godsvrucht. En in vers 6 en 7 over mensen die huizen binnensluipen en vrouwtjes in hun macht krijgen die met zonden beladen zijn en door allerlei begeerten gedreven worden, die altijd leren en nooit tot kennis van de waarheid kunnen komen. Dat is een wat duistere tekst, als je dat zo leest. Maar waarschijnlijk bedoelt Paulus hier dwaalleraars. Mannen en vrouwen in het midden van de gemeente die allerlei dingen over God en over het geloof lopen te verkondigen die helemaal niet waar zijn. Dingen die vooral in hun eigen straatje passen, maar die niet in overeenstemming zijn met het woord van God. En het lijkt erop dat Timotheus daar nogal last van had in Efeze, van dit soort mensen. Ze lijken soms zo vroom, zo godsdienstig. Ze kunnen hun mond vol hebben met woorden uit de Bijbel. En toch klopt het niet, dat wat ze zeggen. Ze hebben vooral zichzelf lief. Ze zaaien verwarring. Ze ondergraven de boodschap van het evangelie. Paulus vergelijkt hen met Jannes en Jambres, de tovenaars uit Egypte. Die deden alsof ze dezelfde wonderen konden doen als Mozes en Aaron. En zo ontkrachten ze hun boodschap. Nou, zo zullen ook de dwaalleraars telkens weer mensen proberen af te leiden van dat waar het in het geloof ten diepste om gaat. Namelijk de blijde boodschap van de Heer Jezus. Als de mensen maar niet te veel onder de indruk raken van de Heer Jezus, dan is het goed. Die vrouwtjes waar ze dan vooral hun pijlen op richten, dat zijn de mensen die het makkelijkst te beïnvloeden zijn. Mensen die niet zo stevig in hun schoenen staan. die met allerlei winden van leer kunnen meewaaien, die het al gauw goed vinden als het maar een beetje aardig klinkt, als het maar niet te streng is, te zwaar. Het hoeven natuurlijk niet alleen maar vrouwen te zijn voor wie dit geldt, want er kan net zo goed natuurlijk gezegd worden van mannen. Paulus bedoelt hier ook niet op vrouwen in het algemeen. Het lijkt hier om een heel specifiek soort vrouwen te gaan, dat er blijkbaar was in de gemeente van Efeze. Vrouwen die alleen maar gelukkig konden zijn als ze aandacht kregen. En dan het liefst van mannen. Dat soort vrouwen, verzot op aandacht, die zijn natuurlijk heel makkelijk te beïnvloeden door een dwaaleraar. Hoe afhankelijker iemand is van de aandacht of de waardering van een ander, hoe beter. Dat kan net zo goed ook weer gelden voor mannen. Een dwaaleraar weet precies waar hij of zij zijn moet. Maar u keert u ook van hen af, schrijft Paulus dan in vers 5. Laat je niet op het verkeerde been zetten, beproef de geesten of ze uit God zijn en blijf bij dat wat je geleerd hebt. Daarmee zijn we dus weer terug bij de tekst waar het vanmiddag over zou gaan. Want te midden van alles wat er om hem heen gebeurt, binnen en buiten de gemeente, herinnert Paulus Timotheus in vers 10 aan het onderwijs wat hij hem gegeven heeft. En de levenswandel waarin hij Timotheus is voorgegaan. En de levensopvattingen waarmee hij hem geïnspireerd heeft. En het geloof, het geduld, de liefde, de volharding die hij bij hem gezien heeft. Hij herinnert hem zelfs aan zijn verdrukkingen en zijn lijden. Dat heeft je toch allemaal niet koud gelaten, Timotheus. Je bent mij daar toch niet voor niets in nagevolgd. Laat niemand dat dan ook van je afnemen. Blijf daarbij. Want zo alleen kun je staande blijven in een tijd waarin heel veel andere mensen alleen nog maar aan zichzelf denken. En waarin je zonder dat je daar erg in hebt, in meegezogen kunt worden. Alleen zo kun je staande blijven midden tussen al die dwaaleraars die van alles beweren wat gewoon niet waar is. Blijf bij wat je geleerd hebt en waarvan je verzekerd bent bij dat wat je is toevertrouwd. Wetend wie het geweest is, van wie je het geleerd hebt. Wetend wie het geweest is, van wie je het geleerd hebt. Paulus doet hier een beroep op de bijzondere band die er tussen hem en Timotheus is ontstaan. Dat wat ik, Paulus, je persoonlijke leermeester, je geestelijk vader, je geleerd heb. Laat dat voor jou de richting blijven bepalen. Maar dat is het niet alleen. Het is niet alleen een beroep op een persoonlijke geestelijke band die er is. Ook al kan die heel erg kostbaar zijn. Maar dat zou nog te mager zijn, veel te mager. Paulus heeft zichzelf aan het begin van zijn brief aan Timotheus ook geïntroduceerd als apostel van Jezus Christus. En dat geeft zijn onderwijs en zijn voorbeeld nog veel meer gewicht. Timotheus moet niet alleen maar blijven vasthouden aan wat hij van Paulus geleerd heeft, omdat Paulus nu eenmaal zo'n belangrijke betekenis is geweest in zijn leven. Nee, want het gaat hier ten diepste niet om de persoon van Paulus zelf. Het gaat hier ten diepste erom dat het onderwijs wat Timotheus van Paulus gekregen heeft, dat apostolisch onderwijs is geweest. Het onderwijs van iemand die de Heer Jezus zelf ontmoet heeft en door hem als zijn getuige, als zijn boodschapper is aangewezen. En dat is een heel belangrijk punt. Het woord apostel. Dat kan in het Nieuw Testament twee betekenissen hebben. Het kan aan de ene kant een hele algemene betekenis hebben. Van iemand die ergens naartoe is gezonden om het evangelie te verkondigen. In die betekenis zou het woord misschien ook wel gebruikt kunnen worden vandaag de dag voor elke zendeling of elke dominee die door God geroepen is en gezonden. Maar meestal wordt het woord apostel in het Nieuwe Testament gebruikt voor de 12 discipelen en voor Paulus. Voor hen dus die zelf heel letterlijk door de Heer Jezus zijn aangewezen en geroepen om de blijde boodschap uit te dragen. De rol van deze apostelen is altijd een hele bijzondere geweest in de kerk. Ze hebben de Heer Jezus van heel dichtbij mogen leren kennen. En hun getuigenis, hun onderwijs, het apostolisch onderwijs, dat zijn de pijlers geworden waar het huis van de kerk op gebouwd is. Dus als Paulus tegen Timotheus zegt, blijf bij wat u geleerd hebt, dan bedoelt hij daarmee dus ten diepste te zeggen, houd vast aan het betrouwbare apostolische onderwijs, zoals je dat van mij hebt mogen ontvangen. Er zullen tijden komen, en die tijden die zijn er al, dat er mensen zullen opstaan die van alles zullen leren en beweren. En ze zullen daar misschien ook wel van zeggen dat het de Geest is die hen het heeft geopenbaard. Maar als hun boodschap niet in overeenstemming is met de boodschap die ik en de andere apostelen verkondigd hebben, dan moet je er niet naar luisteren. Laat je er dan niet door van de wijs brengen. Het getuigenis van ons als apostelen en het onderwijs wat wij gegeven hebben, dat is de waarheid. Daar moet je alles wat er om je heen gezegd wordt telkens weer aan spiegelen en toetsen. Wat is dan precies die boodschap van de apostelen? Nou, die is toch niet anders dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dat God zijn eigen Zoon naar deze wereld zond om zondige mensen zalig te maken. Mensen die er niets van terecht brengen in deze wereld. Mensen die zich telkens weer tegen hun schepper verzetten. Jezus, Gods eigen Zoon. Hij kwam naar deze wereld om alle schuld, alle zonde, alle opstand weg te dragen. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar het eeuwige leven zal beërven. Jezus, hij is het, in wie God zijn beloften aan Abraham en aan David en aan al die anderen over wie de schriften vertellen, vervuld heeft. Jezus, de koning der koningen, hij stierf aan het kruis, maar hij stond ook weer op uit het graf als de grote overwinnaar. Hij overwon de zonde, de duivel en de dood. Hij leeft. En aan hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Dat is toch telkens weer de boodschap van de apostelen geweest. Wij vinden die boodschap vandaag uitgeschreven in het Nieuwe Testament. Daar moeten wij daarom ook telkens weer naar terug. Naar het Nieuwe Testament dat niet anders is dan de vervulling van het Oude Testament. Samen wijzen ze ons de weg tot de zaligheid. De zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. Blijf bij wat u geleerd hebt. Ook in onze tijd wordt er van alles gezegd en geroepen en gedaan. In de wereld, maar net zo goed ook in de kerk. Het is werkelijk schrikbarend wat er ook in onze eigen kerk, de Protestantse Kerk in Nederland, soms verkondigd wordt. Op allerlei manieren wordt er geroepen dat je mag zijn en mag blijven wie je bent. Iedereen is welkom. Maar over zonde en verzoening wordt nauwelijks nog gesproken. Laat staan over bekering. Het is de Geest die inspireert. En die je dan ook overal maar vooral moet laten, die je dan ook vooral maar moet laten waaien. Welke kant het dan ook opgaat. Alsof die geest niet gebonden is aan het levende woord. Alsof hij los verkrijgbaar zou zijn, buiten de Heer Jezus om. Nee, laten ook wij waakzaam blijven. En de oproep van Paulus in onze oren knopen, blijf bij wat je geleerd hebt, het betrouwbare woord van God. Oude en Nieuwe Testament samen, de Heilige Schriften en het getuigenis van de apostelen. Daar vind je de Heer Jezus. En alleen bij hem komt de mens pas werkelijk tot zijn bestemming, vindt hij de ware vrede voor zijn ziel. Waar gaat het dus om in die tekst van vanmiddag? Nee, ze bedoelt niet een krampachtig vasthouden aan tradities en gewoontes die je van huis uit hebt meegekregen. Ze bedoelt ook niet dat je als gelovig of als kerk geen nieuwe inzichten mag krijgen. Wat ze wel bedoelt is dat het zo belangrijk is om jezelf telkens weer te herbronnen in het woord van God. Om de Bijbel open te doen. Om het getuigenis over de Jezus Christus tot je te laten komen. Om jezelf daar als het ware in onder te dompelen. Heel de schrift is door God ingegeven. En is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Omdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn tot elk goed werk volkomen toegerust. Hoe kun je nou staande blijven? In een wereld waarin zoveel in beweging is. In een kerk met allerlei wind van leer. Door telkens weer teruggegaan te gaan naar de schrift. Naar heel de schrift. Dus niet dan hier eens een tekstje meepikken en dan daar is. Nee, het gaat om heel de schrift. Heel de Bijbel in al haar gelaagdheid en weerbarstigheid. Waarbij de ene tekst soms weer een correctie kan zijn op de andere. Dat vraagt om studie, om overdenking, om een dagelijkse omgang met het woord van God. Dat vraagt ook om gebed. Heere God, schenk mij het licht van uw Heilige Geest, die het mij laat zien waar het om gaat. Doet u dat dan ook, gemeente? Gaat de Bijbel dan ook echt open in uw leven? En dan niet alleen maar door even een stukje te lezen als je aan tafel zit. Maar dat je er ook echt de tijd voor neemt. Dat je erop kauwt. Dat je er misschien ook wel met anderen over praat. Dat je naar een Bijbelkring gaat. Of een vereniging of een club. Plekken waar het woord open gaat. En waar er over gesproken wordt. Het is zo belangrijk. Om stevig in je schoenen te kunnen staan. Laten we toch niet onderschatten, gemeente, de tijd waarin we leven. Met al die stemmen die op ons afkomen. Die op ons allerlei manieren ons proberen te beïnvloeden. Al die krachten die aan ons trekken. Als je niet geworteld bent in het woord van God. Als je daar niet telkens weer naar teruggaat. Wordt het wel heel erg moeilijk hoor. Om staande te blijven. En zien we het ook niet gewoon gebeuren om ons heen. Misschien ook wel in je eigen hart. Dat je er ook zomaar bij weg kunt groeien. Dat je opeens tot de conclusie kunt komen, zegt het me eigenlijk nog wel iets? Laat de preek van vanmiddag dan een alarmbel voor u zijn. Blijf bij wat je geleerd hebt. Blijf teruggaan naar het woord van God. Blijf ermee bezig. Biddend mee bezig. Want de Heere wil daar en zal daar zijn zegen over geven. Vast en zeker. Dan zul je zijn stem ook echt alweer gaan horen. Voor het eerst of opnieuw. Zo houdt hij je vast. En zal hij je zijn wegen bekendmaken. Zal hij je leren hoe je wandelen moet. Ook in deze donkere eindtijd. Op weg naar zijn grote toekomst. De dag van de verlossing. Amen. Antwoorden we met het zingen van Psalm 119. Vers 53 en 67. Psalm 119, vers 53 en 67.
Laten we dan nu de Heere danken en bidden. Heere, trouwe God in de hemel, u bent de God die spreekt. Die gesproken hebt door de profeten. Die gesproken hebt in uw Zoon Jezus Christus. En die tot op de dag van vandaag spreekt door uw woord en door de levende verkondiging daarvan. Wij danken u dat u ook ons uw stem wilt doen laten horen. En dat u ons die Bijbel geeft, Oude en Nieuwe Testament samen, waarin zo helder getuigd wordt over het volbrachte werk van uw Zoon Jezus Christus. Over zijn lijden en sterven, maar ook over zijn opstanding, zijn heerschappij. Uw woord, wat aan de ene kant zo bemoedigend is, maar aan de andere kant ook zo scherp en zo radicaal. Ons oproept ook tot bekering. U bent er heel duidelijk in, Heere. Kom tot mij. En we bidden u, doe ons de schat van het woord dan ook maar werkelijk zien en gebruiken. En doe het ons maar ervaren, voor het eerst of opnieuw, dat het echt waar is dat als we met uw woord bezig zijn, dat u ons op die manier uw wegen wijst, dat u ons voedt, dat u ons sterkt, dat u ons licht geeft en hoop en wijsheid en wat we dan ook allemaal wel niet nodig hebben. Heere God, we bidden u, bewaar ons ervoor dat we door al de prikkels om ons heen en de krachten die aan ons trekken of ook ons eigen harde hart, dat we u kwijt zouden raken. En niet meer ontvankelijk zijn voor u. Dat we zouden afdwalen. En u helemaal en helemaal buiten uw koninkrijk zouden komen te staan. Houd u ons vast, Heere. En doe ons de kracht van uw woord ervaren. En help ons om daar zelf ook trouw mee bezig te zijn. Zegen ook de bediening van uw woord die hier zondag aan zondag gebeuren mag. En ook de activiteiten die er door de week wellicht mogen zijn. Plekken waar uw woord open gaat. Zegen dat, Heere. En bouw zo ook uw gemeente hier ter plaatse. Heere, we bidden u. Voor de wereld waarin we leven. Een wereld waarin zoveel op drift is geraakt. Ook onze eigen samenleving, ons eigen volk. We zien hoe er zo weinig mensen nog lijken te zijn die zich nog maar iets gelegen laten liggen aan u en aan uw woord. En waar dat nu toe leidt. Heer, we bidden u om uw ontferming. We bidden u of u nog een omkering wil geven. Geef dat wij als christenen in deze wereld ook een helder licht zullen zijn, een stad op de berg. Dat mensen die op zoek zijn, die tot ontdekking komen dat de vrijheid die de wereld lijkt te bieden helemaal geen vrijheid is. Dat ze de vrijheid mogen vinden in uw Zoon Jezus Christus. Als u ons daarvoor nog gebruiken wil, Heer, hoe heerlijk zal dat zijn, hoe bijzonder. We bidden u om uw Heilige Geest, de krachtige doorwerking in Nederland, in deze wereld, zegen het werk van zending en evangelisatie.
En gaat u zo door, bouw uw koninkrijk. Op weg naar de jongste dag. Dat u, Heer Jezus, terug zal komen. En het echt bevrijdingsdag zal zijn. Heer, bewaar ons ervoor dat we die dag overvallen zouden worden door uw komst. Maak ons er maar klaar voor. We dragen elkaar aan u op. Vergeef wat niet goed is geweest in deze dienst. Zegen het goede. Blijf ons daarbij ook op de avond van deze dag. En gaat met ons mee de nieuwe week in. Hoor ons gebed, Heren, uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Dan zingen we tenslotte, gemeente, uit de bundel Weerklank, psalm 92, de versen 7 en 8. Psalm 92, 7 en 8 uit de bundel Weerklank. Ga dan nu ook heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geef u vrede. Amen.